allemaal. Welkom, blij dat jullie er zijn. Dat we samen muziek mogen maken, mogen zingen tot onze Heer die in de hemel is. En vanavond vind ik het eigenlijk wel een beetje een speciale avond. En ik weet het wel, dat zijn al de andere avonden ook. Maar de spreker van vanavond is natuurlijk wel één van ons. En dat is wel heel erg. En waarom? God heeft ook in Harry zijn leven zo ontzettend veel gedaan. En daar mag hij van getuigen vanavond. Dat wat we eigenlijk allemaal wensen. En misschien op onze manier allemaal meegemaakt. Maar op een andere manier. En ik hoop zo en ik bid ook dat we mogen worden geraakt. Door dat wat door Harry mag worden gezegd. Omdat het zo, misschien zo past op het leven wat we elke dag leiden. Ik wil heel graag met jullie met het gebed beginnen deze avond. Heere God, dank u wel dat u met ons bent. Dank u wel dat u ons hier hebt gebracht. Dank u wel dat u ons die duw in de rug hebt gegeven om te gaan. Misschien hadden we helemaal geen zin. Misschien dachten we, ach, vanavond even niet. Maar misschien wilt u tot ons hart spreken. En Heere, we willen u vragen, we willen u bidden of u ons hart leeg wil maken, helemaal. Zodat we vol en gevuld mogen zijn van uw Heilige Geest. Zodat we een open trechter mogen zijn, omdat we willen ontvangen dat u tot ons hebt te zeggen, ook vanavond. Wilt u ons zegenen, wilt u ons behoeden. Heren, daarmee bedoelen we natuurlijk niet dat die pijn en verdriet en alle dingen die ons in het dagelijkse gebeuren bezighouden, die ons pijn doen of wat dan ook, dat we dat ineens er niet meer toe doet. Zeker niet, heren. Maar heren, als we daar even niet mee bezig zijn, als we even dat aan de kant mogen zetten, omdat we ons helemaal mogen richten op dat wat u ons hebt te zeggen, dan komen we hier 100% gezegend vandaan. En kunnen we de dingen die ons bezighouden in het dagelijkse gebeuren veel beter aan. Omdat we weten dat we niet alleen zijn. Dat we nooit alleen zijn. Dat u met ons meegaat. Heren, wilt u ons daarvan toch doordringen. Dat we mogen weten dat u er bent. Door dik en dun. Iedereen kan ons laten vallen. Maar u niet, heren. U gaat met ons mee. Heren, wilt u ons zegenen. Wilt u ons leiden. Dat we... wij als Bernd niets in de weg gooien om uw verhaal tegen te gaan. En dat ook Harry geen woord verkeerd zegt die u in de weg staat. Maar heren, dat we gereedschap mogen zijn in uw hand. Niet meer, maar ook niet minder. Heren, u wilt er ieder van ons gebruiken in deze dienst. En ieder heeft een eigen taak. Heren, wilt u ons daarbij helpen en zegenen. In Jezus' naam. Amen. unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child. No longer a slave. Niet langer een slaaf van die zonde die ons elke dag maar weer drukt. Niet langer pijn en verdriet, omdat je elke keer weer te herinnert aan dat wat je allemaal fout gedaan. Dan is vandaag gewoon de dag dat we samen mogen kiezen. Today I choose. Today I choose to follow. Follow om God te volgen. En dat wil niet zeggen dat het vanaf dat moment ineens halleluja is. En alles gaat vanzelf. Sterker nog, ik denk dat het in sommige gevallen zelfs moeilijker wordt. Omdat je het gevoel hebt dat je ergens tegen vecht. En dat gevoel heb je niet alleen, dat is ook zo. God is er die met je meegaat. Maar die duivel wil je alles wat er aan doen om jou bij God weg te trekken. Ik weet nog goed dat ik een keer tegen een vriend zei van... Ik ben zo klaar mee, elke keer dat trekken van die zonde. Elke keer maar weer. Je moet er tegenaan zien dat je oud wordt. En toen vond ik zo'n mooie reactie. Toen zei hij, op het moment dat je dat niet meer voelt, dan moet je zorgen maken. Dan heeft de duivel je te pakken. En dan ben je weg bij God. Dus zolang dat je die aanvechting voelt, weet je dat je op de goede weg bent. Dan ga je met God. En geloof me, hij gaat met je mee. Elke dag.
Love you. Goedenavond allemaal. Ik zal even... Ja, mag ik je maar zo vertellen hier wat er in mijn leven gebeurd is. Een getuigenis geven, zoals ze dat noemen. Dat is eigenlijk vertellen wat er in je leven gebeurd is. Het thema, dat verzin je niet. Ja, ik heb ook vaak gedacht van... wat er allemaal in mijn leven is gebeurd, in ieder geval een paar jaar geleden, dat verzin je niet. Dat kun je zelf niet bedenken. Ik zal daar zo over vertellen, maar ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Harry Sterenborg. Ik ben bijna 48 jaar, woon in Nieuwe-Pekela samen met mijn vrouw en 3 kinderen. En voor ik getrouwd was, voor wij getrouwd waren, woonde ik hier in Mussel. Dus ik ben eigenlijk ook een Musselkor. Zo voel ik me ook altijd nog een beetje. Ik heb 25 jaar hier gewoond en vooral de eerste jaren van mijn leven. Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. Ik ging ook hier naar de kerk met mijn ouders en mijn 3 zussen. En gelovig opgevoed dus. En eigenlijk altijd een kinderlijk geloof gehad, zoals velen dat wel kennen. Iemand die naar de lagere school gaat, de basisschool. Ik ben hier ook naar de basisschool geweest. Er worden daar verhalen verteld op de zondagsschool. Of wij hadden dan de kindernevendienst. En de verhalen die je dan hoort, dat neem je dan tot je. En dat geeft eigenlijk jou een geloof. Je neemt dat aan, dat zo is. Dat deed ik ook. En daarnaast woonde ik dus hier in Mussel in het veilige dorp. Want ik ging hier naar school, zoals ik al zei, naar de kerk. Ik woonde hier... In de vrije tijd speelde ik met vrienden en die woonden allemaal in Mussel. En ik voetbalde ook in Mussel, dus ik kwam eigenlijk dat beschermde gebied kwam ik niet uit. En toen ik 12 jaar was, toen ik van de lagere school, van de basisschool afging, toen kwam eigenlijk voor mij een stukje vrijheid. Ik ging naar de Stadskanaal, naar school, op de fiets. En ik ging de dorpsgrenzen voorbij, zeg maar, alleen, zonder begeleiding. Daarvoor was het of met de voetbal, als we uit moesten voetballen. Dan was het met begeleiding of met mijn ouders naar familie. Er was altijd wel iemand bij die toezicht had. En vanaf dat moment dat ik naar het voortgezet onderwijs ging, kwam ik in Stadskanaal. Voor mij een beetje zo'n grote boze stad. Helemaal alleen. En daar kon ik mezelf zijn. Tenminste, zo voelde dat. Ik voelde een stukje vrijheid. Ik hoefde niet na te denken van, staat er iemand te kijken? Dus ik ging allemaal dingen doen ook die misschien wel een beetje bij een puber horen. Ik ging roken en wat later ging ik drinken. Ik was de wereld aan het ontdekken. Ik ging daarnaast wel naar de clubs, catechisatie hier bij de kerk. Maar vanaf die leeftijd begon het ook wel een beetje dat ik zoiets had van klopt het allemaal wel wat er verteld wordt? Want er is dan naast dat het allemaal zo mooi klinkt, dat we allemaal Jezus zouden moeten volgen. Het klinkt allemaal heel mooi, maar er gebeuren ook heel veel dingen om ons heen waarvan ik dacht, dat zal allemaal wel. Maar als er een God is, dan zou het er volgens mij heel anders uitzien in deze wereld. Maar goed, ik was op zoek om mijzelf te ontdekken. En zoals ik al zei, ik roken, drinken, dingen doen die niet bij iemand passen eigenlijk uit Mussel. Of in ieder geval niet bij een christen, niet wat je van zo iemand verwacht. Ik ging veel op stap en ik ging zelfs heel veel vloeken ook, alsof dat een soort van, dat gaf mij een soort boost of zo, ik weet niet wat het was. Ik vond het leuk, ik vond het stoer en eigenlijk ging mijn leven zo een beetje door als puber en ik denk, het zal allemaal wel. Ik bleef wel naar de kerk gaan, want ik vond het tegenover mijn ouders durfde ik eigenlijk niet naar de kerk gaan. Ik had zoiets van, dat voelde ook niet goed, zeg maar. Dus ik bleef wel naar de kerk gaan. En de clubs vond ik erg leuk. Dat werd op een hele mooie manier gegeven. Daar kijk ik ook wel op terug. Dat was een hele mooie tijd. Catechisaties deed ik altijd netjes mee. Dus ik hoorde alles wel wat er gezegd was. Ik deed eigenlijk mijn best wel om daar de goede antwoorden te geven. En toch had ik van binnen steeds minder met het geloof. Steeds minder met de kerk. En ook minder met God. Ik heb eigenlijk altijd wel geloofd dat God er was geweest, dat hij de aarde had geschapen. Maar op een gegeven moment, ja, dat zakte steeds verder af. En als je plekken opzoekt, in mijn geval dan kroegen, discotheken, plekken waar je eigenlijk God niet wilde ontmoeten. Daar was ik te vinden. En ik ben even de draad kwijt. Maar goed, ik dwaalde steeds verder af. En toen kwam er een moment dat ik verkering kreeg. Ja, en die verkering, mijn vriendin toen, die ging naar de kerk. En dat was op zich niet zo erg, want ik kwam daar zelf ook nog wel steeds minder. Maar omdat zij naar de kerk ging, ja, als je verliefd bent, dan ga je die vlinders achterna en dan, ja, dan ga je toch maar mee. Want het enige wat ik wilde, dat was vooral dicht bij haar zijn. Ik wilde niet zozeer naar de kerk, maar wel dicht bij haar zijn. En zij ging naar de kerk, dus ging ik mee. Dat is een aantal jaren zo gegaan en De preken die ik hoorde, de liedjes die ik zong, het kwam allemaal niet aan. Ik wilde dat ook eigenlijk niet horen. Ik had eigenlijk toen een beetje zo'n gevoel van, er zijn drie dingen mogelijk. Of God is er nooit geweest, of God is er niet meer, of hij heeft het niet meer in de hand. Dat was eigenlijk voor mij zo'n gevoel wat het geloof mij gaf. Nou, ik bleef naar de kerk gaan. Uiteindelijk hebben we blijdenis gedaan. En op dezelfde manier, dan ik net vertel, stond ik hier. We gingen, zoals ik al zei, naar deze kerk. Ik stond hiervoor in de kerk belijdenis te doen. Te vertellen dat ik God wilde volgen. Dat ik volgeling van Jezus was. En in mijn hart had ik zoiets van, ja, maar hij is er toch niet meer. Eigenlijk een hele huichelachtige actie van mij geweest toen. Maar... Ik denk ook niet dat ik de enige ben. Ik heb al meer mensen gesproken, ook daarna, die zeggen, ja, eigenlijk heb ik het op dezelfde manier gedaan. Heel erg jammer, want als je iets doet wat niet mag, zeg maar, dan is dat niet goed. Maar als je iets doet wat eigenlijk wel mag, maar dat op de verkeerde manier in je hoofd en in je hart leeft, dat is ook eigenlijk best jammer. Nou, uiteindelijk zijn wij, nadat we belijdenis gedaan hebben, zijn wij ook getrouwd. We zijn getrouwd hier in de kerk. Toen zijn we verhuisd naar Nieuw-Pekela. Nou, en Nieuw-Pekela is niet het meest christelijke dorp, zeg maar. Maar daar was ook een kerk en ook een christelijk gereformeerde kerk. Mijn vrouw kwam daar ook vandaan, Jacqueline. En vervolgens hebben we ons daarbij aangesloten. We zijn lid geworden van de christelijk gereformeerde kerk. We gingen trouw twee keer naar de kerk, want ja, ook daar was controle. Opa en oma gingen daar ook naar de kerk, de opa en oma van mijn vrouw. En als we eens een keer niet waren geweest, hingen ze gelijk aan de telefoon, dus we moesten ook wel gaan. Tenminste, zo voelde dat toen wel een beetje. Eigenlijk was het een paar jaar nadat wij getrouwd waren, want we gingen eigenlijk redelijk trouw twee keer naar de kerk. Er werd Koen geboren. Zie je? Die werd geboren en naast dat we heel erg blij waren dat wij een zoon kregen, een kindje gekregen hadden, was ik extra blij. Want ik was eindelijk, kreeg ik de mogelijkheid om een keer minder naar de kerk te gaan. Ik ging in plaats van twee keer nog één keer, want ja, er moest toch iemand thuis blijven bij Koen. Nou, dat heb ik ook daarna. We hebben het geluk gehad dat we totaal drie kinderen hebben gekregen. Al die jaren kon ik af met één keer naar de kerk, zeg maar. Maar toch voelde dat niet goed. En nadat er verschillende teleurstellingen zijn geweest eigenlijk bij mij tegenover mensen in de kerk, mensen in de omgeving. Heb ik uiteindelijk een beslissing genomen om niet meer te gaan. Want dat geloof, dat leefde nog steeds niet. En dat bleef niets. Of dat kwam helemaal niet weer terug. Dat kinderlijke geloof was ik al lang kwijt. En het kwam niet weer terug. En toen had ik zoiets van, ik kap er maar mee. Ik heb iedereen voor de gek. Ik heb mezelf voor de gek. Als God er is, heb ik God voor de gek. Dus ik ga dat niet meer doen. Na een aantal jaren... ik denk dat ik zo'n jaar of drie niet in de kerk was geweest. Dat was eind 2013. Dus dat is iets meer dan 5 jaar, zeg maar 5,5 jaar geleden, kwam onze dominee, die kwam bij mij op bezoek en dat deed hij wel vaker. Ik kwam die langs om even een gesprekje met mij aan te gaan. En die probeerde mij natuurlijk ook, ik heb al gezegd, jij probeert zieltjes te winnen. Ik zei, dat hoef je bij mij niet doen, want ik ben daar niet gevoelig voor. Maar hij bleef wel komen en die ene keer in september, oktober, denk ik 2013, was hij bij mij en hadden we ook een gesprek en hij vroeg mij, of in ieder geval dat het gesprek eindigde, want het was zo dat Peter, gaat het om, die had zoiets van, hier valt geen eer meer aan te behalen. Maar hij vroeg wel, Harry, vind je het goed als ik voor je ga bidden en met je ga bidden? Ik denk, ja, dat moet jij weten, maar ik heb tegen hem gezegd, tuurlijk maar dat. Ik had zelf zoiets van, dat hoeft voor mij niet zo nodig. Maar hij wilde dat graag, dus ik heb gezegd van, natuurlijk is het goed. En hij begon te bidden en ja, dat was zo'n gebed van, of God voor mij wilde zorgen voor ons gezin, of die ons wilde beschermen. En op een gegeven moment in dat gebed zegt Peter, en ik weet niet precies meer de woorden, maar ik kwam erop neer. Ik krijg door dat ik, in ieder geval dat zei hij achteraf, dat hij iets moest zeggen tegen mij. Harry, Jezus zal jou, of jij zal Jezus terugvinden. Jezus zal weer in jouw leven komen. Ik denk, ja hoor, Jomanda. Ik ben niet iedereen kent Jomanda misschien, maar er was wat was het eigenlijk? Zo'n medium. Een beetje een waarzegger, zeg maar. Die is hier bij mij thuis. Maar Peter, die eindigde het gebed. En eigenlijk verontschuldigde hij zich ook nog. Hij zegt, ja, ik krijg het ook maar door. Die, ja hoor. Hij wel, ik niet. Maar goed, Peter ging naar huis. Ik ben verder gaan leven en verder de dingen gaan doen die op mijn pad kwamen, ging niet naar de kerk. Ik was er helemaal klaar mee. En toen, dat was bijna een half jaar later, want eigenlijk is dat waar het allemaal een beetje begonnen is. Toen was het januari 2014. Sorry. 10 januari 2014. Kreeg ik een berichtje op mijn werk, via mijn telefoon, een WhatsAppje. En daar stond in, heb je gehoord dat Ella is overleden? Ja, en die kwam wel even binnen. Want Ella was de zus van mijn beste vriend. En ja, dat kwam echt wel even binnen. En ik werd eigenlijk, in plaats van dat ik verdrietig was, werd ik boos. Echt boos. Want ik dacht, iemand die zo jong is, als die uit het leven wordt gehaald, wat is nou de bedoeling dan van dit leven? Natuurlijk gebeurt dat veel meer. Het gebeurt veel meer dat de jonge mensen komen te overlijden. Ook jonger. Maar dit voelde dan dichterbij. Ondanks dat ik Ernest, mijn beste vriend, niet eens zo heel veel meer zag. Maar toch voelt het dan heel dichtbij. En ik werd boos. En eigenlijk nog steeds bozer. En dat was op een vrijdag. En de maandag erop, ik ben in de auto gestapt en ik ben naar Ernest gegaan. En daar hebben we gesproken over Ella, over hoe Ella's leven eruit had gezien, vooral de laatste jaren. Dat ze gegroeid was in het geloof en dat ze veel met het evangelie bezig was. Mensen vertellen over Jezus, mensen die misschien nog nooit van Jezus gehoord hadden. Daar was zij mee bezig. Dat vertelde Ernest die avond. Van binnen, ik heb dat toen niet laten merken, maar van binnen werd ik eigenlijk nog veel bozer. Hoe is het nou mogelijk dat er iemand die voor jou aan het werk is, want zo reageerde ik toen eigenlijk vrij respectloos. God, er is iemand voor jou aan het werk en jij haalt haar hier weg, hier vandaan. Dat bestaat niet. Wat ben je dan voor een God? En ondanks dat het, ik liet dat verder niet blijken en Ernest en ik hadden een goed gesprek 's avonds. En op een gegeven moment, ik was van plan om naar huis te gaan. En we staan s'avonds nog even, of buiten nog even een sigaretje te roken. En op een gegeven moment zegt Ernest van, wat ben ik blij dat we ons geloof hebben. Wat een houvast hebben wij aan God. Dat we bij hem terecht kunnen. Dat we ons verhaal bij hem kwijt kunnen en dat we mensen om ons heen hebben die voor ons bidden. Ik zeg, zonder erbij na te denken, ik zeg, dat vind ik mooi voor je Ernest, jong. Maar ik heb dat niet. Ik heb dat totaal niet. Eigenlijk onbeschoft om dat zo te zeggen natuurlijk. Maar op dat moment vloekte dat dus ook zo uit. Ik zeg, ik heb dat totaal niet. Ik ga ook niet meer naar de kerk. Ik heb daar niks meer mee. Nou, daar schrok Ernest best van. En die zegt van, ja, maar dat wist ik helemaal niet, joh. Ga je niet meer naar de kerk? Ik zeg, nou, er zijn niet zo heel veel mensen die dat weten. En ik zeg, in Pekela weten ze dat, maar voor de rest, buiten Pekela weten ze dat niet. Sorry, ik krijg een beetje een droge mond. En ik stap in de auto. En Ernest zegt tegen mij, Harry, één ding, ik hoop dat je Jezus weer vindt. En ik heb zo, ik ben niet letterlijk hoor, maar waarschijnlijk heb ik zoiets gezegd van, ja, wie weet, of ik hoop het ook. Waarschijnlijk, meest waarschijnlijk is dat de eerste, zo van, nou, ja, wie weet. En ik heb de deur dichtgetrokken en voor ik bij Ernest de laan uitreed en op de weg reed, dacht ik van binnen, ja Ernest, sorry jongen, maar dat gaat never, nooit gebeuren. Want ik had mezelf en ook tegenover God had ik beloofd dat ik niks meer met hem te maken wilde hebben. En ik ben daar weggereden en heb ik eigenlijk in de auto geschreeuwd naar God. Want die frustratie die er nog in zat van toen Ernest me dat vertelde. Dat Ella zo in haar leven bezig was met het geloof. Ik was daar zo boos om dat ik heb geschreeuwd naar God. Van waarom doe je dit? Dit kan toch niet? Dit kan toch niet waar zijn? Wat voor God ben je? Maar goed, die week die ging voorbij, of die ging verder. En toen kwam de vrijdag, 17 januari 2014. Toen was de begrafenis in Mussel. Ella zou worden begraven en daarvoor was er een dienst, een dankdienst voor haar leven. Die dienst was hier in deze kerk. En ik kwam aan bij de kerk, ik denk ruim een uur van tevoren. Mensen hadden al gezegd, je moet op tijd komen. Er kwamen heel veel mensen. Ik kwam ruim een uur van tevoren, kwam ik aan en het was al druk bij de ingang. En ik kwam de kerkzaal binnenlopen. En ik zag al dat de kerk bommetje vol zat. Er waren nog wat plekken hier vooraan vrij, maar dat wist ik, dat was voor familie en vrienden. Dus ik werd gevraagd, er werden ons gevraagd toen we binnenliepen om door te lopen en naar de zaal hierachter, naar de regenboog. En daar hadden ze de zaal ingericht als een soort van kerkzaal met rijen stoelen. Een groot scherm, zodat we de dienst konden volgen. Op zich heel mooi zou je denken dat er op die manier aan gedacht is. Maar ik zat daar en ik was alleen maar boos. Ik kon er niet eens live bij zijn. Ik zat tweede rangs voor mijn gevoel. En zo egoïstisch als ik daar zat en boos op God, eigenlijk boos op van alles. Ik denk, dan zit ik hier, daar is de dienst, ik zit hier. Oké, dat scherm staat er dan, we konden de dienst volgen. Nou, en eigenlijk begon het toen pas, want er werd voor de dienst daar werden er wat liedjes gespeeld. Er was een combo hier en er werd wat gespeeld. En terwijl ik daar boos zat te zijn, begon de dienst. Ik heb niet precies, ik weet niet eens meer precies of we konden zien wat er allemaal gebeurde. Maar de familie kwam binnen, is gaan zitten, de voorganger was er. En toen de dienst begon, pas toen werd het heel apart voor mij. Want het was alsof er van binnenin iemand een knop omzette. En die boosheid, die was in één keer weg. Ik snap daar nog steeds helemaal niks van. Ja, ik weet hoe het is gebeurd, hoe het gevoeld heeft. Maar ik zat daar dus boos te zijn en ineens was die ging er een knop om. En ik dacht, hé, wat gebeurt er? En vervolgens, alles wat er gezegd en gezongen en gespeeld werd. We begonnen met 10.000 redenen. We hebben hem net gezongen. Dat was het eerste lied. En dat kwam direct wel binnen. Ik kende dat lied toen niet eens, maar het kwam direct binnen. Ieder woord, bijna iedere letter begreep ik. En terwijl dat daarvoor, ik had al zoveel liedjes gehoord en ik snapte er gewoon helemaal niks van. Het tweede lied was Hoe groot zijt gij? Werd er gelijk achteraan gezongen. Dat was een lied wat mij al een paar jaar op een of andere gekke manier achtervolgde. En ik begreep daar nooit iets van. Dat lied kwam steeds weer binnen en ik zong het soms maar zo, terwijl ik helemaal nergens meer in geloofde. Als ik onder de douche stond, begon ik het maar zo te zingen. Dat achtervolgde mij en dat kwam daar ook weer terug. En het was zo bijzonder in die dienst. Ik kreeg een heel warm gevoel. Een gevoel van liefde en warmte en rust en vrede. Alsof ik een warme deken om me heen kreeg. Met heel veel liefde en warmte. En wat misschien nog wel het meest bijzondere was. Ja, dat ik een gevoel van blijdschap kreeg. Dan ben je in een dienst bij de begrafenis. En dan word je blij van binnen. En dan moet je bijna moeite doen om niet te beginnen lachen, zeg maar. Om vrolijk te kijken ook. Dat was heel apart, maar ik voelde dat wel. Tegelijk met dat gevoel was in die zaal, en dat was ook heel bijzonder, alsof de golven door de zaal, net alsof je zomers zie je wel eens over een, als het heel erg warm weer is, van die warmtegolven over een korenland of zoiets. Dat was wat ik daar ook zag. En al dat gevoel, die warmte en die liefde, dat klinkt misschien stom, het is heel moeilijk uit te leggen. Ik kreeg dat onvoorwaardelijk. Ik hoefde daar helemaal niks voor te doen. Ik kreeg dat zomaar, zonder dat ik ergens om gevraagd had. En ik voelde me gelijk eigenlijk herboren. Opnieuw geboren worden. En zo wordt het ook wel eens genoemd natuurlijk als iemand tot bekering komt. Die is herboren of opnieuw geboren. Zo voelde dat voor mij toen ook. En ik denk dat ik dat kan vergelijken ook met een babytje. Of dat nou een babytje van een mensenbaby zeg maar is. Of een jong dier dat geboren wordt. Dat herkent gelijk het geluid van de moeder of van de vader. Vooral van de moeder, denk ik. Maar in mijn geval was het dat ik eigenlijk op dat moment herkende ik onze vader. Ik herkende God. Ja, en toen die dienst was afgelopen, was het, ik zat er helemaal vol van. En nu? En ook daarin voorziet God. Want er gebeurden zoveel dingen. Ik werd eigenlijk op... Ja, dat duurt te lang om dat allemaal te vertellen. Ik ben op een hele bijzondere manier ben ik bij de Alpha-cursus terechtgekomen. Ook hier in Mussel. Dat was nog geen twee weken na die dienst. Zat ik hier in de Bun met een aantal mensen een Alpha-cursus te doen. Een geweldige... Echt aan te raden trouwens. Een Alpha-cursus. Ik ging uiteindelijk weer... Dat heeft een aantal weken geduurd. Maanden, want... Ik had mijn geloof wel weer te pakken, maar er waren toch een aantal mensen bij ons in de kerk die mij hadden gekwetst. En dat viel nog niet mee om daar zomaar even mee geconfronteerd te worden. En toch is dat ook zo'n moment geweest dat ook weer goed gekomen is. Ik las op een gegeven moment een tekst, trouwens wel leuk. Onze dominee, die heb ik dat natuurlijk ook verteld. En die zegt van... Ik hoop dat ik het van hem mag vertellen. Maar die vertelde ik dat met mij gebeurd was. En die zegt van, zo word ik even op mijn vingers getikt. Ik zeg, hoezo? Ik zeg, dat is toch geweldig? Wat er gebeurd is, dat is toch fantastisch mooi. Ja, tuurlijk, zei hij, dat is heel erg mooi. Hij zei alleen, op het moment dat ik dat voor jou ging bidden, ik moest het zeggen. Hij zei, maar ik geloofde er geen zak van. Zo zei hij het ook. Ik geloofde er geen zak van dat zou ooit zou gebeuren. En toch... Hij zei, dat was voor hem een tik op zijn vingers, zeg maar, dat hij ook moest vertrouwen. Een tekst die ik daarover eigenlijk later las, dat sprak mij zo aan dat ik hem toch met jullie wil gaan delen. Ik weet niet of die ook op de beamer... Die las ik ooit een paar jaar terug in Jesaja 44. Dit zegt de Heer, de koning en redder van Israël, de Heer van de hemelse legers. Ik ben de eerste en de laatste. Er is geen andere God dan ik. Ik vertel van tevoren wat er gaat gebeuren. Dat doe ik al sinds ik de mensheid heb gemaakt. En dat was voor mij een teken. Dat was in de tijd van Jesaja, dus dat is al heel erg lang, zelfs voordat Jezus is geboren, is dit gezegd. Maar hij deed het al voor de mensheid was gemaakt. En dat gebeurt nog steeds. Dat hij door mensen spreekt, in dit geval door onze dominee, dat hij iets vertelt wat daarna ook toch gaat gebeuren. We hebben er niet altijd vertrouwen in, maar in datzelfde Jesaja 44, en dat gaf mij heel veel troost en vertrouwen toen ik doorlas in dat hoofdstuk, stond daar: ik blaas al je ongehoorzaamheid weg als mist, als een wolk. Weg. In één keer. Dat is precies wat ik beleefd heb. En God zegt: kom weer bij mij terug, want ik heb je gered. Toen ik dat las, dat is precies wat er op dat moment gebeurd is. Toen ik in de regenboog die dienst toen volgde. En vooral die laatste zin, die tekst. Die heeft mij geraakt en aan het denken gezet. Want ik was iemand die zelfs helemaal niks meer met God te maken wilde hebben. Ik heb hem vervloekt. En ik heb gezegd, eigenlijk van, ga weg uit mijn leven. Bemoei je niet meer met me. Ik weet zelf wel wat het beste voor mij is. En die God, ondanks dat ik dus hem niet meer in mijn leven wilde, die heeft tegen mij gezegd van, kom maar Harry. En die heeft mij een warme deken van warmte en liefde, heeft hij aan mij gegeven. Blijdschap en vrede. Terwijl wij soms, mensen, hebben vaak moeite, ik inclusief mezelf hoor, ik ben wel veranderd, maar ik heb toch best ook nog wel eens moeite met mensen. En dan te bedenken dat God, ook al ben je zo slecht bezig geweest, ook al heb je zulke slechte dingen gedaan, dat God dan toch tegen je zegt, kom maar bij mij. En ik wens eigenlijk dat ons met elkaar dat ook gaat gebeuren. Als iemand ons bedriegt, of weet ik veel wat er kan gebeuren, dat we toch zeggen, oké, dat wat je gedaan hebt, dat kan niet. En toch hou ik van je. Dat is wat God naar ons zegt. Wat ik graag als laatste nog wil delen is dat dat ik je wil aanmoedigen eigenlijk om, als dat nog niet het geval is, dat je God vraagt om hem in jouw leven toe te laten. Om hem te vragen, Heer, wilt u met mij meegaan? Wilt u mij leiden? Wilt u mij aanraken? En misschien heb je dat al wel beleefd. Dan zou ik je willen aanmoedigen om dat voor iemand te doen die dat nog niet is overkomen. Want ik ben ervan overtuigd dat wat er bij mij gebeurd is, hier in de kerk, dat is niet uit mijn verdiensten, absoluut niet. Want wat daar gebeurde, dat is pure genade. Maar die genade, die, zo voel ik dat, die is niet zo bam op mij terechtgekomen omdat ik daar toevallig zat. Maar dat is gebeurd omdat de mensen om mij heen wisten dat ik niet meer in de kerk kwam. Dat ik het geloof had afgedaan, dat ik het aan de kant had gezet. En dat die mensen, waarvan ik dacht dat ze niet wisten dat ik niet meer in de kerk kwam. En ik dacht niet dat die mensen om mij gaven, maar er hebben heel veel mensen voor mij gebeden. En ik weet zeker dat is een zeker weten inderdaad, dat daar kracht in zit. Dat er kracht zit in gebed. Dus daarom wil ik jullie daartoe aanmoedigen. Bid hem en hij zal jou zich bekendmaken. Wordt ook gezegd, wie zoekt die vindt en wie klopt wordt opengedaan. Hij laat zich vinden. Dat wens ik jou en dat wens ik u allemaal toe. Hier wil ik het graag bij laten. Wat zo volgt is eerst een gebed. Daarna komen er twee luisterliedjes. Het eerste is De Weg, de Waarheid en het Leven. En dat is een lied dat werd gezongen tijdens die dienst, tijdens de begrafenis. En dat heeft mij zo enorm geraakt op dat moment. Ik denk, we zitten hier omdat we een dienst hebben, een dankdienst voor het leven van Ella. En er wordt een liedje over mij gezongen. Zo voelde dat. En misschien dat er veel meer mensen zijn die dat zo voelen, maar dat heeft mij zo geraakt dat ik heel graag wilde dat hij vanavond ook werd gezongen. Dat gaat Hilde straks zingen. En daarna gaat Silke Thank You zingen. En dat is een lied wat ik een tijdje later hoorde. En dat sprak mij ook, dat greep mij ook weer aan, omdat dat een lied is waarin eigenlijk heel, ja, de tekst staat zowel in het Engels als ook straks in het Nederlands, de vertaling staat erbij op. Maar dat komt er eigenlijk op neer dat God heeft al zo vaak zijn hand naar mij uitgestoken. En ik heb hem iedere keer afgewimpeld. En uiteindelijk iedere keer mijn rug naar hem omgedraaid. Maar uiteindelijk kan ik zeggen dat God alles voor mij is. Daar gaat het niet over. Hier wil ik het graag bij laten. Dan zou ik Janijke willen vragen om met ons te bidden.
Zullen we bidden? Heere God, na deze getuigenis mogen we tot u komen om u te bedanken. Dank u, Heere, voor het bewijs dat u er bent. Dat willen we toch zo graag. We willen zo graag bewijs voor ons geloof. En we vinden het zo moeilijk om te geloven. En we vinden het zo moeilijk om te begrijpen dat u er bent. Heere, maar door zo'n verhaal als dit kunnen we niet meer de andere kant op kijken. We kunnen niet meer zeggen, God is er niet en God raakt ons niet aan. Het bestaat niet. Heere, wilt u onder ons hart zijn? Wilt u ons, ja, misschien is ons hart ook wel juist nu verhard. Net als wat Harry zei, als hij hoorde over iemand die geraakt had. Dan kan je hart ook gewoon keihard worden en zeggen van, voor mij niet. Heere, wilt u naar ons omzien? En we mogen weten dat u er bent en wilt u ons vrienden en familie om ons heen geven die voor ons bidt om onze hart te verzachten. Zodat we open mogen staan voor dat wat u ons wil geven. Heer, u bent zo machtig groot. U wilt zoveel dingen doen. En Heer, u kunt het in een vingerknip doen. En toch wilt u ons mensen. Mensen die meer kapot maken dan ons lief is. Maar dan toch gaat u ons gebruiken. U gebruikt ons als gereedschap in uw hand. Om juist ook mensen als Harry aan te spreken. En we kunnen allemaal onze eigen namen voor invullen. Heer, maar we hebben misschien ook mensen in ons hart waar we ontzettend veel pijn van hebben. Omdat ze, ja, u de rug hebben toegekeerd. Omdat ze moeite hebben met dat wat u van ze vraagt. Volledige overgave. En Heer, wilt u ons doordringen? En wilt u ook al die mensen waar wij aan denken nu vanavond. Wilt u ons ervan doordringen dat het zoveel geeft. Om je volledig over te geven aan u. Er is geen betere plek. En ik kan het 1000 keer zeggen, maar een verhaal als wat we net hoorden van Harry spreekt al voor zich. Heer, we mogen op u vertrouwen. U bent het die het doet, niet wij. We mogen met u meegaan. U wilt ons leiden en u gaat vooruit. Echt, Heer, we hoeven alleen te volgen en daar zijn we u zo dankbaar voor. Heer, wilt u de naprediker zijn in onze harten? Wilt u met ons meegaan naar de plekken waar we zijn en waar we moeten zijn? Maar Heer, niet voordat we met u gesproken hebben. Of het nou via de nazorg is of via vrienden die bij ons zijn. Heren, laat ons niet naar huis gaan met vragen. Laat ons niet naar huis gaan met verdriet en pijn. Heren, dat we er toch over mogen spreken. Dat we ons hart mogen luchten bij wie dan ook. Daar waar het veilig voelt. Wilt u met ons meegaan? Wilt u ons helpen? Wilt u het woord zegenen in ons hart? In Jezus' naam. Ik vind het wel belangrijk naar een verhaal als dit om in elk geval jullie te kennen geven dat er nazorg is. Ik kan me best voorstellen dat je niet verwacht tot het eind, maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat zo'n brandend gevoel in je hart is dat je gewoon even iets kwijt moet. Dat kan. Ga gewoon aan het einde van een, of tijdens het dienst naar achter en daar zullen wel mensen van de nazorg zijn die je opvallen en je aanspreken en met je gaan bidden of met je praten. Ga vooral, dat wil ik je echt vragen, niet naar huis met de pijn en verdriet en de vragen die er zouden kunnen zijn. Ga mee naar een vriend of de naast.
Now you're everything. You're everything. trust. Oh, but I came running back into your embrace, because I knew you'd still be there, you'd never leave me, God. And I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones to life. And I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God. But you keep on loving me anyway. Oh, you'd never stop loving me, oh God. And I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed to me, and you brought these bones to life. And I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you.
Van de volgende nu inderdaad even een paar mededelingen. De collecte mag nu ook plaatsvinden. En dat zijn er eigenlijk maar heel weinig. En dat is eigenlijk de volgende B2B is 10 maart. En het thema is war. Het gaat over de oorlog die je kunt voelen. Eigenlijk hoef ik daar niet zoveel over uit te leggen als we kijken naar het verhaal van Harry. We hebben allemaal wel enigszins gevoeld en gemerkt de oorlog die je van binnen voelt als je eigen ik gaat opspelen, als je je over mag geven aan God. Je wilt er wel naar God toe, maar er is maar één die je daar verder van wil houden, en dat is de duivel. En die laat niet los. Tenzij we vast blijven houden aan God. En dat is juist het mooie wat het eraan is dat wij niet hoeven vasthouden, maar dat God dat doet. God houdt ons vast. Zelfs als we loslaten. We zullen het intro van het volgende nummer zoveel mogelijk een beetje gaan spelen. We willen graag wachten tot de collecte klaar is. En dan beginnen we het volgende nummer.
Zijn wij in de toren, met de hoofd.
samen met jullie het zegenbeden uitspreken. Laten we bidden. De Heere zij voor je om je de juiste weg te wijzen. De Heer zij naast je om je in de armen te sluiten en te beschermen tegen de gevaren van links en rechts. De Heer zij achter je om je te bewaren voor gemene aanvallen van anderen. De Heer zij onder je om je op te vangen als je dreigt te vallen. De Heer zij in je om je te troosten als je verdrietig bent. De Heer zij om je heen om je te verdedigen als mensen over je heen vallen. De Heer zij boven je om je te zegenen. Mogen God zich over je ontfermen, nu en voor altijd. Amen. Ik wil je uitdagen om vooral die eerste tekst echt uit je hart mee te zingen.
Ik geloof in de zon. Ik geloof in de verrezen.
Koffie drinken. En echt, ga niet naar huis als je met vragen zit. Tot ziens.